Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allerhartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant voor, dominee Meijer. Censura morem. Als er zaken zijn die een zegenrijke viering van het heilige avondmaal kunnen verhinderen, is er in het kader van censura morem gelegenheid om daarover te spreken. U kunt daarvoor tot uiterlijk dinsdag 10 december contact opnemen met dominee Meijer of uw wijkouderling. De eerste collecte vanmiddag is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor kijkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marjan, Cora en de familie Karsbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas- en loodramen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst en ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 114 uit Weerklank, Verwacht de komst des Heren.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 4 en 7. 118 vers 4 en 7. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 25. Beleiden wij nu ons algemeen christelijk geloof. U, jij wordt uitgenodigd om van harte in te stemmen met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, getrouwe en genadige God, goede en lieve Vader, door uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hartelijk dank, Heere, nu wij hier in de kerk zo tot u mogen komen. Tot wie zullen we anders heen gaan? Bij u en bij u alleen zijn de woorden van het eeuwige leven precies dat wat wij nodig hebben voor nu en voor eeuwig. En dat die bij u te vinden zijn, dat is uw grootheid en dat is uw goedheid. Wij praten daar menig keer zo makkelijk over. Maar geef, Heere, dat wij van harte beseffen dat ons hart zich paart aan deze belijdenis. Wat bent u een groot en een heerlijk God. Kom dan vanmiddag en laat ons weten hoeveel liefde en genade er wel niet in uw hart schuilt. Heere, geef het ons opdat wij bij de bron van het leven bij u zullen zijn en zullen blijven. Kom, o Heilige Geest, geef ons oren en harten die werkelijk naar u luisteren. We zeggen het u maar heel eerlijk. Zo vaak dat wij met onze harten en met onze gedachten zomaar ergens anders zijn, of dat ons hart gewoon maar afzijdig is en er misschien wel gewoon tegenin praat, om zo uw eigen stem te overstemmen. Laat het niet gebeuren, Heere. Maar kom zo door uw Heilige Geest dat wij uw stem zullen horen. We hoeven u niet te vertellen of dat die stem liefdevol of dat hij eerlijk en rechtvaardig zal klinken. Zo doet u dat allemaal. Maar geef wel dat wij uw stem zullen horen en daar uw hart in horen kloppen. Geef ons een gelovig hart. Kom, Heere, en laat uw woord zo spreken dat wij zullen weten wat voor nu en de toekomst onze weg zal zijn. Geeft u wat wij nodig hebben bij het luisteren en bij het spreken. Maak het goed hier in de kerk, bij hen die thuis of waar dan ook meeluisteren. Verheerlijk uw grote naam. U bent het zo waard, dan zal het echt goed zijn als u alle lof en alle eer ontvangt. Doe het om Christus wil. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in Jesaja 40. eerste gedeelte, de eerste 11 versen. Jesaja 40, de eerste 11 versen. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden, wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heere erover blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden, hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Deze dienst vanmiddag zijn de woorden uit vers 3, de tekst voor de prediking, waardoor een stem geroepen wordt, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. De gebaande wegen van de Heere, in de eerste plaats zien we wat dat betekende voor Israël. In de tweede plaats de gebaande wegen van de Heere na zijn eerste komst en na zijn tweede komst van Christus. En in de derde plaats Gods gebaande wegen naar de avondmaalstafel. Gods gebaande wegen, wat was dat toen voor Israël? De tweede plaats Gods gebaande wegen na de eerste en de tweede komst van Christus. En in de derde plaats Gods gebaande wegen naar de avondmaalstafel. Maar eerst gaan we onze gaven geven. Van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen we uit de lofzang van Zacharias, gezang 3 achter de psalmen, de versen 2 en 3. Gezang 3, vers 2 en 3. Volgende week zondag zullen we als gemeente met elkaar het heilige avondmaal vieren. En zoals wij gewend zijn, zoals gebruikelijk is, zullen deze zondag daaraan voorafgaande het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. In aansluiting daarop zingen wij van Psalm 26 het tweede vers. Psalm 26 vers 2, direct na het lezen van dit avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, horen de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij dan tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigd heeft. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken, of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig en oprecht voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen, ik lees de tweede kolom, alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, die tweedracht zijn in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, die liegen, bedriegen of kwaad spreken, die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij wel behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze zondige begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat er geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Kunt u zich nog herinneren dat wel eens een keer iemand u of jou een woord, een zin zei die jou echt hebben opgebeurd, die je echt raakten in je hart, waardoor je zo getroost en zo bemoedigd was, precies het woord dat je toen nodig had. Dat was dan waarschijnlijk ook in een omstandigheid bij een gebeurtenis. Of dat je nou zou zeggen, ik zag het toen helemaal niet meer zitten. Ik wist het zelf ook helemaal niet meer. Of het verdriet was zo veel en zo groot. Of ik had het zelf helemaal zo verprutst dat ik dacht, alles is verloren. Zelfs mijn leven heeft weinig of geen zin meer. En dan een woord, een zin, misschien letterlijk of via een kaart of een mail of een WhatsApp, precies op jouw hart gericht. En het was goed, met rust en met troost. Heel bijzonder. Je zult, ik weet het bijna zeker, je zult degene die het gezegd heeft er nog altijd dankbaar voor zijn. Nou kijk, zoiets gebeurt hier in dit gedeelte van de Bijbel. Jesaja 40, als het ware, het is een hele omslag, een hele verandering als wij dit Bijbelboek, deze grote profeet, aan het lezen zouden zijn geweest. Hoofdstuk na hoofdstuk was er inderdaad gezegd en aangekondigd. Ja, Israël, we zeggen het jullie heel eerlijk, dit is het woord van de Heere. Als jullie nou zo bezig zijn en zo bezig blijven, ja, er kan maar één ding gezegd worden, dan zal de Heere zo eerlijk met jullie omgaan. Het zal inderdaad eindigen in een barre ballingschap, die staat jullie dan te wachten. En zo gebeurde. Je zou bijna zeggen, onvoorstelbaar, maar ze lijken precies op jou en mij of niet. Daar het volk Israël, al hebben ze het al 1000 keer gehoord van de Heere, ze kunnen het, je zou bijna zeggen, ze kunnen het maar niet laten om te blijven zondigen en zo bezig te zijn om tegen de Heere in te gaan en met alle interesse en met alle blijdschap denken ze het met andere goden wel te kunnen houden en te kunnen uithouden. Dat neemt de Heere niet. Kort en goed. Zo kan het niet zijn bij Israël. Dat neemt de Heere niet en dat neemt de Heere nooit. Dat je je hart van hem afhoudt en dat je zou denken dat je met andere goden wel je weg zou kunnen gaan. Nota bene het volk Israël, wat zijn eigen volk is, wat hij al zoveel liefde en zoveel trouw had gegeven. En echt, luister maar zo mee, zo is de Heere nog steeds. En dan zou je toch verwachten of niet? Dat de Heere dan zou zeggen, nou had ik jullie al zoveel keer gewaarschuwd. En nou kom je in de ballingschap terecht. Boontje komt om zijn loontje. Had je maar eens echt naar mij moeten luisteren. Had je nou maar eens echt inderdaad je moeten bekeren tot mij en mij gehoorzamen. Nee, wat doet de Heere? Hij stuurt zijn profeet erop uit en hij zegt heel kort en goed, dit is de opdracht. Want die woorden aan het begin van dit hoofdstuk staan in de officiële, in de oorspronkelijke taal, staan daar taalkundig in de gebiedende wijs. Dat wil zeggen, dit is je opdracht, beste profeet. Je gaat naar Israël toe en je troost dat volk Israël. Ga dat doen. Troost, troost mijn volk. En dat volk inderdaad zat inmiddels bij de pakken neer in Jeruzalem, in Babylon. Al heel wat keren hadden ze dat bij zichzelf en tegen elkaar gezegd. Hadden we nou toch maar beter naar de Heere geluisterd. En de ene na de andere was moedeloos. Heel beeldend beschreven, Psalm 137. We zaten daar gewoon een beetje bij de treurwilligen aan de beek in Babylon. En de harp was aan de willig gehangen. Zoveel liederen waren er niet meer te zingen. Maar ja, we hebben het er zelf naar gemaakt. En we weigerden maar steeds om naar de Heere te luisteren. Zou de Heere... Ja, je moet het maar durven hopen en willen vragen. Zou de Heere misschien dan toch nog? Ja. Waarom zou u zich niet verwonderen over die bijzondere genade van God? Als je dat hier zo ziet en hoort en leest, dat volk Israël, dat er een profeet naar ze toegestuurd wordt. Troost, troost. Mijn volk. En dan ga je maar zo dat volk troosten. Volgende week zondag hoop ik bij vers 2 stil te staan. Om haar te zeggen dat haar ongerechtigheid verzoend is. Maar ga nu maar tegen dat volk Israël zeggen. Weet je wat je doen moet? Je moet een weg gaan bereiden. Een weg gaan banen. Ja, hoe zit dat eigenlijk nou precies? Wat bedoelt de profeet en het woord van de Heere daarmee? Een weg gaan banen om te beginnen naar Israël toe. Laat ik het zomaar zeggen, dat beeld als eerste gebruiken. Er wordt een weg gebaand naar Israël toe. Daar in dat verre land, in ballingschap, daar in Babylon. Dat wil zoveel zeggen, dat mag je horen, Israël. De Heere komt toch weer naar jullie toe. De Heere komt. Toch wel weer naar jullie toe. Als het ware dat de Heere God niet zegt. Nou ja, jammer voor jullie, je zit er nou daar in Babylon, je hebt het er zelf naar gemaakt. De Heere kan het niet laten om zijn volk trouw te zijn en trouw te blijven, om zijn liefde te laten spreken, dat zijn barmhartigheid zou roemen tegen het oordeel. Wat ontmoeten wij hier een groot en een heerlijk God. Ja toch? En dat hij het zegt, maak als het ware maar de weg gereed. Omdat het als het ware dat ik zo snel en zo makkelijk mogelijk bij jullie zou kunnen komen. Natuurlijk, het is een mooi beeld, het is een beeldspraak, want de Heere die is altijd zo nabij. Je zou bijna zeggen, daar hoeft geen weg voor gebaand te worden. De Heere weet altijd zo wel bij jou en bij u te zijn, op welke wijze dan ook. Maar als een beeld wordt het hier gebruikt, Israël, hoor het maar, weet het maar. De Heere zegt het zelf, en ik kom toch weer naar jullie toe, bereid maar de weg voor mij. Maak het maar vlak als het ware, weet je wel, zoals een geasfalteerde weg. Geen heuvels, geen dalen, want ja, zeker toen die tijd, hè, dat ging meestal natuurlijk per voet, of anders ging het met een ezel of met een kameel. En dan inderdaad door zo'n stoffig woestijnlandschap en door al die heuvels heen, maar een vlakke weg. Omdat de Heer als het ware zo snel als maar zijn kan, dat hij bij zijn volk Israël zal zijn. Ik kan als het ware niet langer wachten, zegt de Heer, om zo graag weer bij jullie te willen zijn. Ja, wat mij betreft wil u volgende week zondag heel graag gauw naar de Heere toe. Aan de avondmaalstafel, dat is het punt niet. Maar dat de Heere nou zo graag naar u toe komt en naar jou. Dat hij het zegt, bereid nou maar die weg, opdat ze vlak zal zijn. En dat de Heere daar zijn volk weer ziet en vindt en hij zegt het. En dan is die weg bereid en dan kan ik jullie weer terugbrengen in Jeruzalem. En hier in het land van mijn belofte, hier zal ik weer jullie tot een God zijn en hier zal het goed zijn. Deze woorden voor Israël. Bereid de weg voor Israël, mijn volk. En dat is een beeld, gemeente. Zo mag je de Bijbel wel lezen. Israël hoorde daar niet thuis. Die was buitenslands terechtgekomen. Ze leefde en ze woonde niet langer meer in Israël en in Jeruzalem, in het beloofde land. En op deze Adventszondag zeggen wij dat ook. Wij leven niet meer in het paradijs. Ja, die zin heb je natuurlijk al 100 keer gehoord. En je zou zeggen, nou ja, het zal wel, wat zal dat ook allemaal wel willen zeggen. Maar de werkelijkheid is het wel. Het was wel nodig dat het advent werd, want wij zijn buiten het paradijs terechtgekomen. Soms inderdaad wel heel ver, zou je zeggen, bij het paradijs vandaan. En nou zegt de Heer, niet om te beginnen, ik zal een weg effenen, dan kun je weer terugkomen in het paradijs, doe je best en kom maar weer gauw terug. Maar de Heer zegt het zelf, hij gaat achter zijn volk en achter zijn kinderen en achter zijn mensheid aan. Om ze te zoeken en ze te roepen en ze weer thuis te brengen en ze weer terug te brengen. Kijk, zo is de Heer als hij die weg bereidt. Voor Israël, dat was de eerste gedachte. We zagen al het beeld, hè, daar sloot ik mee af, daar rond ik mee af. Als een beeld, als wij zo ver bij de Heere vandaan geraakt zijn. Om dan bij Advent te komen, want het is een bereiden van de weg van de Heere richting de eerste komst en de tweede komst van Christus. Bereid de weg van de Heere, want ja, deze profetenwoorden hebben toen geklonken voor Israël. Maar als het Nieuwe Testament begint, dan begint het niet helemaal precies met de Heer Jezus, maar met zijn heraut, Johannes de Doper. En als ze Johannes de Doper gingen vragen, Johannes, joh, zeg het eens, wat ben je nou aan het doen? Wat is nou jouw taak en jouw functie hier in Israël? Ben je soms de beloofde Messias? Dat hebben ze zelfs ook nog aan hem gevraagd. Maar al die dingen zei de Johannes de Doper, nee, dat ben ik niet. Maar ik ben wel inderdaad een wegbereider, een heraut die voor de Messias heen ben uitgezonden. En ik ben als het ware die stem die roept in de woestijn. Johannes leefde niet en hij woonde niet en hij werkte niet in Jeruzalem. Hij woonde niet ergens in Nazareth of in een dorp of in een stad of wat dan ook. Maar hij leefde in de wildernis, in de woestijn, daar vlakbij de Jordaan. En daar in die stem van de wildernis, daar roept hij het uit. Bereid de weg van de Heere, want zie, hij komt eraan. En hij noemt zichzelf daar ook, zo is hij de bode, de heraut van de koning. De koning komt eraan. Nou, als kind inderdaad, ja, je zou het tegelijk al snappen. Wel zou koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen ze een bezoek brengen aan Zwijndrecht. Dan weet ik zeker dat de burgemeester en de politie wel voor gezorgd zullen hebben dat de toegangswegen naar Zwijndrecht, dat daar geen opstoppingen zijn, dat er geen barricades zijn. Want als de koning komt inderdaad, dan moet hij wel Zwijndrecht kunnen binnengaan. En zo zal hij worden welkom geheten, toch? Dat is de bedoeling. Nou, zo zegt Johannes de Doper het ook, weet je. Hij komt eraan, de Messias, de beloofde zaligmaker, Jezus, de Christus. En nou ben ik als het ware die bode, net als daar geklonken heeft in Jesaja 40, om het tegen u en tegen jou te zeggen. Bereid de weg voor de koning nu hij eraan komt. Dat wil zeggen, verwelkom hem zo en maak het dan zo dat, of er nou heuvels liggen als barricade op de weg, of het zal zijn dat er dalen zijn, dat het zo moeizaam gaat om naar ons toe te komen. Bereid de weg, opdat Christus zal komen. Ja, nou zou je nog willen vragen, ja, maar Christus komt denk ik even toch wel of niet? Zou het nou zo belangrijk zijn dat ze daar in Israël en dat Johannes de Doper zich daar nou zo druk over moet gaan maken, dat ze nou de weg zullen bereiden? Er zijn soms mensen die zeggen, als God in mijn leven komt, komt hij toch wel. Als ik uitverkoren ben, dan kom ik er wel. Daar kan ik zelf ook niks aan toe of aan afdoen of zoiets. Als we heel eerlijk zijn, soms met wat vrome praat, toch maar niet naar het woord van de Heere te luisteren. Bereid nou de weg als de koning er aankomt, de beloofde Messias en zaligmaker. En dat Johannes de Doper het zegt, Israël, u zult dat toch zeker niet willen doen. Laten we nou eens even eerlijk zijn. Nou komt uw beloofde Messias en zaligmaker. En het zou u er niet om te doen zijn hoe u nou de Messias zou ontvangen? Zou u denken dat u gewoon met uw eigen gedoetje bezig kunt zijn? Zou je nou denken, Israël, dat als de Messias komt, dat je gewoon, als het ware, kan laten zien, nou ja, welke zondige praktijken het ook maar zullen zijn. Zou je nou werkelijk zo je heiland willen ontmoeten? Of zou je inderdaad moeten zeggen en willen zeggen, als hij nou komt, diegene op wie wij zo lang gewacht hebben, dan hopen wij toch wel, dan willen wij toch wel dat hij zo zou kunnen komen. Ik zou bijna zeggen dat hij zich thuis zou kunnen voelen bij ons, dat hij zich welkom zou weten. Ga je dan gewoon niet even zingen met je hart, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Dus wat dat betreft inderdaad, zegt Johannes de Doper, heb ik wel een taak om als heraut, als een bode voor de heiland uit, dat zo te zeggen. Bij zijn eerste komst. Hij is geweest op aarde, u weet dat. En hij komt nog een keer voor de tweede keer, u weet dat. Hoe denkt u hem te gaan ontvangen? Hoe zal ik u ontvangen bij uw tweede komst? Kijk, wij kunnen wel heel interessant, en natuurlijk dat vind ik ook wel interessant, om iets te gaan denken of zeggen, zal de Heer Jezus al gauw komen? Hoe zit dat nou in onze tijd? Of zal het nog lang duren? En hoe moeten wij nou de tijd zien? En daar kunnen wij natuurlijk wel een hele poos mee bezig zijn, zeker wel. Maar vanmiddag toch maar eens de vraag, als de Heer Jezus komt en hij komt voor de tweede keer, zou je dan de vraag niet zo vanmiddag willen en moeten horen, en hoe denkt u hem te ontvangen? Hoe zal de Heer Jezus u en jou dan aantreffen? Zou het niet zo zijn dat de Heer Jezus dan, net als bij Johannes de Doper, hetzelfde zou zeggen? U gaat toch zeker niet denken dat het er allemaal maar niet toe doet en we zien het wel en we kijken wel. Ik kan gewoon met mijn eigen gedoetje bezig zijn. Als de Heer Jezus wederkomt, bij zijn tweede komst, hoe zal ik hem ontvangen? En natuurlijk, u hebt dat al geproefd ook, hè, vanuit de Bijbel. Hè, dat zijn woorden die best wel naar je toe kunnen komen. Soms ook een beetje je laten schrikken. En laten we dat maar heilzaam schrikken noemen, toch? Als je er even zo bij stilstaat. En het mag ook zo zijn dat je daar blij van kan worden. Geloof is een heel mooi iets. Dat je blij kunt worden dat de Heer Jezus nog een keertje komt. Zijn eerste komst was al zo geweldig. Wat heeft hij toen al niet gedaan? En als hij dan voor de tweede keer komt, om dan heel zijn werk te voltooien. Zo groot en zo schitterend als dat zal zijn. Ik zou bijna zeggen, toch, je zou bijna, ja haast zou ik zeggen, enthousiast aan de gang willen gaan om de paden inderdaad te effenen, opdat ze zo geplaveid zouden worden. Kom maar, Heer Jezus, kom spoedig weder, hoe zal ik u ontvangen? Hopelijk inderdaad als het ware met open armen op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Zo kan het ook zijn als het goed is. Zeker. Laat de tweede komst van Christus niet alleen ons tot schrik zijn. Maar als het ons tot schrik is, dan is er blijkbaar wat te doen. In het Nieuwe Testament, in denk elke brief van het Nieuwe Testament, vind je wel één of meerdere teksten die het aan de gemeente zegt. Gemeente, denk erom. De Heer Jezus komt weer terug. En hoe zult u hem dan ontmoeten? Hoe zul je dan voor hem staan? En als een aansporing ook, leef daarom ook zo, gemeente, leef daarom ook zo dat je hem kunt ontmoeten. Leef daarom ook zo in geloof en in verbondenheid, in vertrouwen en in gehoorzaamheid, want hij komt. En dat zo de wegen gebaand zullen zijn voor hem. Het kan een gevaar zijn, gemeente, dat wij in advent en in kersttijd, en voordat we het weten wordt het haast nog wat idyllisch ook en heel romantisch, terugkijken naar kerst en we maken daar een hele aangename, gezellige sfeer bij. Maar het gaat ook om die tweede komst. Ik heb het al gezegd in deze preek en ik herhaal het nog een keer. En die tweede komst zal nog zoveel groter zijn, nog zoveel heerlijker. Dat wij ook in deze adventsweken er zo mee bezig zijn. Bereid de weg van de Heere, want hij komt. Laat ik het maar zo zeggen, dan ga ik het zo weer afronden, dit tweede punt. Kijk, op 26 december kunt u zeggen dat u een goede kerst, een goede advent hebt gehad in 2019. Als het verlangen en het uitzicht naar zijn tweede komst is gewekt of is versterkt. Nog een keer. U zult op 26 december kunnen zeggen dat u een goede kerst, een goede adventstijd hebt gehad. Als het verlangen naar zijn tweede komst is gewekt of is versterkt. En is er het een en ander waardoor die weg voor u toch nog niet zo effen is? Welke wijze dan ook? Nou, bereid de weg van de Heere om hem zo tegemoet te zien. Dus dat was het tweede punt. De gebaande wegen van de Heere richting de eerste komst en ook richting de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Dan als derde aandachtspunt in deze dienst van voorbereiding. De gebaande wegen naar de avondmaalstafel. Er is ook een weg naar de avondmaalstafel toe. En als u daar even over nadenkt, dan kunt u voor uzelf daar wel wat van zeggen waarschijnlijk. Nou, hoe ziet u die weg en wat betekent die weg? Wat kom je daar tegen in je gedachten? Wat zijn daar bij je reacties en wat gaat er dan allemaal door je heen? En op zich, je zult wel herkennen dat ook bij dit derde aandachtspunt, zeg maar weer diezelfde gedachten als bij punt 1 en 2, daar ook weer als het ware terugkomen en daar doorheen spelen. Is de weg naar de avondmaalstafel vlak? Of is het zo dat daar, zoals hier gezegd wordt, dat er wat heuvels, wat bergen moeten worden afgevlakt, moeten worden geëffend? Of dat er dalen zijn die gevuld moeten worden, zodat de weg vlak, wat vlakker en wat meer effen zal worden? Er zullen er zijn, die dan denken, en ik zie dat beeld dan voor me, u hebt dat ook zo geschetst, het is moeilijk om over heuvels en door dalen. Er zullen er mensen kunnen zijn vanmiddag in de kerk die zeggen, ja, nou zo beleef ik dat toch wel heel vaak. In zo'n week van voorbereiding naar de avondmaal zondag toe, als het ware als een moeizame weg. Het gaat wat op en neer en het is soms een klauteren en soms ook een worstelen door het diepe heen. En ik vind het moeilijk en ik vind het donker en het kost me strijd. Nou oké, het beeld wordt in de Bijbel gebruikt en in die zin is het beeld ook herkenbaar om zo naar de avondmaal zondag, naar de avondmaalstafel toe te leven. Maar kunnen we dan ook eerlijk met elkaar daar nog wat meer naar kijken? Wat is dat dan? Benoem ze dan eens, wat zijn als het ware dan de hobbels? Laat ik ze nou maar zo eens een keertje gebruiken, dat woord. Wat zijn dan de hobbels als het ware die u belemmeren, waar je niet overheen kan zien? Om op het avondmaal te zien. En wat is het wat zo moeizaam gaat door de diepte heen? Wat ons ook kan te neerdrukken en kan bezighouden. Welke gedachte zal dat zijn? Nadat ik ze nou niet van u persoonlijk hoor, kan ik ze ook niet persoonlijk, zeg maar, horen en daarop reageren. Maar wilt u wel onthouden dat als u het zo voor uzelf zegt en beleeft, dat vanmiddag het woord van de Heer en de profeet zegt, maar bereid nou de weg van de Heer, dat die heuvels zullen worden geslecht en dat de dalen zullen worden gevuld. In een algemene zin, als je erover nadenkt, wat zal het nou zijn, wat zal het nou kunnen zijn, van die heuvels die er kunnen instaan tussen ons en de avondmaalsviering. Een heuvel als het ware, dat is iets wat te hoog en te groot is. Ik las over de afgelopen week iemand die schreef, ja, dat is inderdaad als het ware, als wij onszelf te groot en te hoog maken tegenover God. Nou, wees maar eens eerlijk, dat kan een belemmering zijn voor de Heere en voor jezelf ook, voor een zegenrijke avondmaalsviering. Ik vond dat wel een treffende gedachte. Als je voor jezelf inderdaad te groot, te hoog bent en denkt, dan zal deze heuvel ook geslecht moeten worden. Zou het niet beter zijn, zou het niet Gods weg zijn om in alle eenvoud en in alle ootmoedigheid met God te leven en zo te weten wie je bent? Waarvoor zou je jezelf zo groot willen maken en jezelf opblazen in dat grote ego van mij tegenover de Heere? Wat zijn de blokkades naar de Heere God toe? Zeer waarschijnlijk, als je over deze vraag nadenkt, ga je luisteren naar je geweten. weet je het, dat er bepaalde zondige praktijken of zaken zijn in je leven die jou belemmeren? Als je heel eerlijk bent, samen met de Heere God, dat je zegt, dat kan toch eigenlijk niet. En het woordje eigenlijk is altijd een gevaarlijk woordje. Dat kan niet. En terecht, als het ware, dat dat als een heuvel, als een berg jou blokkeert om met God te leven. Ik geloof, als wij eerlijk daarmee bezig zijn, dan kom je die dingen tegen in je leven, of niet? Dan ga je opeens merken, die profeet in het oude Bijbelwoord heeft echt wel iets voor mij te zeggen. Als er iets is van zonde, van schuld tegenover de Heere God, dan staat dat tussen de Heere en tussen jou in. Je kunt wel proberen om er omheen te lopen. Ja, dat is een begrijpelijke reactie. Dan loop ik er maar omheen, om die berg die daar staat. Maar nee, zegt de Heer, doe dat nou maar niet. Die berg moet weg. Die berg moet platgemaakt worden. Dat moet uit de weg geruimd worden. Weet je wel? Ja, toch? Die dingen die niet goed zijn tussen de Heere en mij, tussen een ander en mij, die moeten uit de weg geruimd worden. Dat zal een blokkade zijn tussen de Heere en tussen mij. Het kan niet. Als ik avondmaal vier, doe het ook niet, zegt dan de Heere vanmiddag. En de dalen, ja, die moeten opgevuld worden. Want inderdaad, het is soms echt onder de maat. Ons geloof en ons gebed, onze liefde en onze trouw. En dan gaat het ook wel een stukje moeizamer op de geloofsweg in het leven met de Heere. Als je voor jezelf inderdaad ook daarnaar kijkt, dat je soms zegt, wat betekent het geloof weinig voor mij? Dat is inderdaad wel omdat het zo weinig is aan geloof, aan gebed. Dat kan tenminste echt de reden zijn, de oorzaak zijn. Ik zou bijna zeggen, dat pijl moet omhoog. Dat klinkt wat zakelijk en op zich niet zo'n juist woord om het geestelijke te typeren, maar u begrijpt het beeld, of niet? Zulke dalen moeten opgevuld worden met geloof en liefde en trouw met de Heere. En dat zo de weg ook goed zal zijn met God. Bereid zo de weg voor de Heere. Of gaan we zeggen, voor onszelf en met elkaar, nou, we zien het wel weer hoor, volgende week zondag. Die avondmaalstafel zal er wel weer staan en het gaat zoals het altijd is gegaan. Nee toch? Dan zult u geen geestelijke zegen daarin ontvangen. Maar juist zo te leven en met de Heer ermee bezig te zijn, dan inderdaad ook wordt het een verlangen wat de Heer zal vervullen. Dan is het ook goed, gemeente, als er van die bergen, al was het er maar één bij wijze van spreken, al was er maar één van die bergen die aan de kant gaat, deze avondmaalsviering. Was er maar één aspect, dat het dal weer wordt gevuld en wordt opgevuld. Dan zal het goed zijn met de Heere. Ik weet dat er dan mensen kunnen reageren, op zich een begrijpelijke reactie ook. Ja, maar wanneer is het nou goed genoeg voor de Heere? Het is een beetje een gevaar ook, hè, als je het zo preekt zoals ik nu gedaan heb. En dat je gaat denken, ja, maar wanneer is het nou goed genoeg? Ja, wanneer is het goed genoeg? Nou, Aan de ene kant zou je dan kunnen zeggen, voor de Heer is het goed, nooit goed genoeg. Want ook vanmiddag hebben wij het avondmaalsformulier gelezen. Wij hebben de Heer niet zo lief gehad als Hij toekomt. We hebben Hem niet zo gediend als inderdaad Hij mag vragen van ons. En wij hebben geen volkomen geloof. Dat soort woorden, ja, wanneer is het goed genoeg? Gelukkig dat de Heer dat niet van ons vraagt. Dat alles zo perfect en volkomen zal zijn. Dat is de ene kant. Maar de Heere zal het ons, denk ik, echt kwalijk nemen als je onverschillig bent. Alsof het maar een klein beetje hoeft te zijn. En ach, we hebben allemaal wel eens wat van die dingetjes, een blokkade hier of een gebrekkigheidje daar. Nee, weg met die heuvels. En inderdaad, vul de vlakke dalen. Dan zal daar de zegen zijn. En dan zal de Heere komen. Want ja, dat is advent, ook in de avondmaalsviering. U wordt volgende week zondag uitgenodigd, dan mag u bij de Heere komen. Maar dat is niet het enige, dat is ook zeker niet het eerste. Hij komt. Hij komt. Jij is ook zichtbaar in de avondmaalstafel. Dan mag ik zelfs zeggen vanmiddag, geen berg zal hem weerhouden. Geen dal zal hem belemmeren, gelukkig niet. Het ligt ook niet aan zijn kant, dat hij inderdaad dalen moet vullen en dat hij bergen moet slechten. Gelukkig niet. Maar het ligt aan onze kant. Hadden we dat begrepen? Het ligt aan onze kant. Dat wij de bergen zullen slechten en de dalen zullen vullen. En als je nou zo op de Heere ziet, en je hebt het gehoord, ik kom hoor, ik kom echt, zeker. Hoe het ook is, en je hebt vanmiddag de preek gehoord, en doe dan maar mee wat je ermee doen moet, zeker. Maar hou dit vast, ik kom. Laat ik het zomaar zeggen, ik ben er volgende week zondag, zegt de Heere. Ik laat me door niets en niemand weerhouden. Kijk, en dat Hij het zo zegt, ik kom. Ja, dan gaat dat in één adem erachteraan. Kom jij ook maar tot mij. Amen. Zingen van Psalm 26, nu het laatste, het 12e vers. Psalm 26, vers 12. We zullen met elkaar danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, voor uw woord. Dat u profeten erop uitzendt om te troosten. Om zulke wonderlijke woorden te zeggen. Omdat u zelf inderdaad naar ons toekomt en het als het ware zegt. En laat het maar een geëffende weg zijn. Daar kan ik zo gauw, zo snel mogelijk bij je zijn. Zo dringt uw hart u. Zo komt u naar ons toe. De eerste komst en de tweede komst. Zo komt u naar ons toe, ook volgende week zondag in het avondmaal. Heel hartelijk dank daarvoor, want als u niet kwam, kwam er nooit wat van. Maar omdat u zelf gekomen bent en komt en komen zult, komt alles goed. Kom, Heere, en leer het ons verstaan om dan ook zo met u te leven. Want het hoeft niet voor u gezegd te worden, u komt toch wel. Al is de berg nog zo hoog en het dal nog zo diep, dat weerhoudt u er niet van. Maar aan onze kant moeten de bergen weg. En moeten de dalen worden gevuld. Heere, leer het ons in deze week. Misschien maar heel concreet, heel praktisch, om die ene berg die als een blokkade is tussen u en mij, om daarmee aan de slag te gaan. En dat u hem zal wegnemen en dat wij hem zullen wegwerken. En Heere, dat soms ook een diep dal van ongeloof, van verslapt geloof, van heel dor en doods gebed, dat het weer gevuld zal zijn. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul het zo, Heere, dat geloof en liefde hecht en sterk aan u verbonden zijn en naar u doen verlangen. Dat het inderdaad zo gevuld wordt, dat het effen is, zo ook met u de weg te gaan. Ook zoveel makkelijker, vol van vreugde ook, om als een kind aan uw hand te wandelen. Werk ook dat, Heere, zegen ons. Wees nabij, Heere, als dat diepe dal ook zich laat voelen als een donker dal van moedeloosheid. Heere, wilt u dan ook ons de hand reiken, ons er doorheen dragen. Want juist dan hebben wij uw bemoediging en uw troost en uw genade zo hard nodig. Heere, wij danken u dat u komt. Laat niemand van ons dan ook op een afstand blijven om niet naar u te willen komen. Ook, Heere, als we geen avondmaals vieren zijn, toch laat het woord zijn werk doen. Opdat wij u gehoord zullen hebben en met u zullen leven. Maak zo alle dingen goed. Laat de avondmaalsviering in deze adventstijd ook de hoop versterken in het uitzien naar uw tweede komst. Die zal groot zijn. Zoveel groter nog dan uw eerste komst. Heere, gedenk ons in onze persoonlijke omstandigheden. Ga met ons mee, help ons bij het werk, bij de studie. Zegen en gedenken onze privéomstandigheden. Wees ons nabij als dorp, als stad, als provincie, als land en volk. Zegen onze overheden. Heere, geef wijsheid om het goede te doen en de goede besluiten te nemen. Zegent u de grote van de wereld die geroepen zijn om ook grote problemen aan te pakken. Heere, wilt u geven dat zo ook onder uw zegen het goede zal worden gevonden. Zegen en gedenk uw volk dat wereldwijd wordt verdrukt en wordt vervolgd, wat het moeilijk en wat het zwaar heeft. Houdt u ze vast, Heere, zegent u het werk van de zending. Wij bidden om de vrede voor Jeruzalem, Heere, blijf het tegen uw volk zeggen. Dat ze getroost zullen worden. En dat u uw volk Israël nooit, nog nooit hebt losgelaten. En ze altijd weer achterna komt. Gedenk uw volk Israël. Zegen ons, Heere, als uw gemeente. Ga door met uw werk, zegen alle dingen die gebeuren mogen. Wij bidden om een goede kerstmarkt zaterdag. Geef, Heere, dat het goed zal zijn, onderling met elkaar. Dat alles ook goed zal verlopen tot eer van u. Zegen en gedenk ons zo, Heere. Hoor en verhoor ons, aanvaard onze gebeden. U bent het waard, eeuwig de lof en de eer te ontvangen. U zij alle glorie. Amen. We zingen nog van Psalm 68, vers 2. Psalm 68, vers 2. Fijn gemeente dat u er vanmiddag was in zo'n grote getale. Fijn. Ik wil ook bijzonder welkom heten. Een paar mensen, twee nieuwe gezichten. Daar Thomas en Deborah. Ze staan daarnaast Kees Erik in de bank. Die sinds kort lid geworden zijn van onze gemeente. Hartelijk welkom. Twee banken daarvoor, al iets langer. Wieline bij pa Moe van Beuzenkom. Samen met Sander. Die ook lid geworden zijn in onze gemeente. Ook jullie welkom. En een goede tijd onder ons gewenst. Gods zegen toegewenst. En ik hoop dat jullie ook gauw thuis zullen voelen. Gaat u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.